Hallo allemaal en welkom bij Legergroene Herinnering. In deze podcast gaan we de komende weken in gesprek met oud-dienstplichtigen over hun diensttijd. De hoogtepunten, maar ook de dieptepunten en de levenslessen die uit deze tijd stammen, worden hier aan het licht gebracht. Ik ga vanmiddag in gesprek met iemand die erg goed zijn best heeft gedaan om de dienstplicht te ontwijken. En het is hem ook nog eens gelukt. Hij heeft er zelfs een boek over geschreven. Goedemiddag Herman.
Goedemiddag.
Hallo.
Hier ben ik.
Wat leuk dat u er bent.
Ja.
Dat je er bent. Zie je, daar ga ik al. Ja. Nee, hoe ging dat? Hoe begon dat eigenlijk? Want waarschijnlijk was er in uw vriendenkring al veel gaande over de dienstplicht. Jongere vrienden die gingen, oudere vrienden.
Nou, het begon eigenlijk wel eerder, namelijk thuis. Dus mijn opvoeding was doortrokken van, niet van antimilitarisme, maar alles wat met het militaire te maken had, was gewoon een vreemde wereld. Wij woonden in het Gooi en aan een straat waar heel veel militair verkeer was. In de buurt daar was de kolonel Palmkazerne. Die bestaat niet meer, maar dat was toen zo'n kazerne. En heel vaak kwamen er hele kolonnes militair voertuigen langs. Echt heel vaak. Dat hoorde bijna bij het straatbeeld. Ik kan me niet herinneren dat er ooit een woord is gesproken over wat dat was, waar het verdiende. Dus ook niet dat we er tegen waren, maar het was gewoon niet ons pakje aan in de meest uitgebreide zin. Dus mijn ouders waren allebei sociaaldemocraten. Die hadden elkaar ontmoet in de arbeidersjeugdcentrale. Dat was de jongere afdeling van de voorloper van de Partij van de Arbeid, de SDAP. En dat was, mijn ouders zijn alweer geboren in 1913. Dus dat was, ze groeiden op na de Eerste Wereldoorlog. En dat was de tijd van het gebroken geweertje. En dan was je dus tegen het leger, want de Eerste Wereldoorlog was natuurlijk de meest afschuwelijke, zinloze oorlog. Waar ging het over? Het ging nergens over. Dus dat was nooit meer. En dus zeker in die socialistische beweging waar mijn ouders in zaten. En dan had je zo'n speldje op je revers met een gebroken geweertje. Dus tegen het leger, tegen de dienstplicht. Mm-hmm. Dus dat was mijn opvoeding. In mijn familie is ook één neef van mij is in dienst geweest. Of twee, moet ik zeggen. Maar verder niemand, mijn broers ook niet. Niemand, men ging gewoon niet in dienst. Waarom niet? Werd niet over gepraat. Ik studeerde sociologie in Amsterdam. En wat jij net vroeg, in mijn vriendenkenniskring inderdaad. Het was not done. Daar was natuurlijk wel een soort een beetje linkserig studentenclubjes had je toen, net als nu natuurlijk. Dus alles wat met, kijk, het was in de jaren 60 dat ik studeerde. Dus alles wat met hiërarchie en gezag en gehoorzaamheid en zo te maken had, dat was foute boel.
En werd er dan ook echt anders naar je gekeken als je gewoon de dienstplicht inging zonder er tegenin te gaan?
Dat weet ik niet, want dat deed niemand.
Oh, dat deed niemand?
In mijn omgeving.
Oké. Okay.
Ik kende nauwelijks mensen die in dienst zijn. Ik heb nu, toen ik het in het boek ging schrijven, ben ik natuurlijk in mijn kenniskring gaan vragen aan iedereen van mijn leeftijd en zo, en wat jonger. Goh, hoe heb jij dat gedaan? En toen hoorde ik dus van verschillende mensen dat ze in dienst waren geweest, maar dat wist ik niet. Dat hadden ze nooit verteld. Dat voelde ze een beetje gênant, inderdaad.
En dat had daar ook mee te maken?
Ja, dat had er wel mee te maken. Ja.
Oké. Okay. Wel bijzonder dat het eigenlijk als raar gezien werd als je...
Achteraf is dat heel bijzonder, inderdaad. Ja. Maar het was toen normaal in deze kringen. Nou is het zo natuurlijk een hele discussie of nou die linkse studentenkringen waar ik toen in verkeerde een uitzondering waren. Of dat deze een beetje gereserveerde houding ten opzichte van het leger een karaktertrek is van de Nederlandse cultuur. Daar is een heel debat over wat al heel lang gevoerd wordt, waar niemand het zekere antwoord op weet. Ik ga er in mijn boek uitgebreid op in, maar ik kom er ook niet helemaal uit. Dus het is wel zo dat wij niet een militaristische traditie hebben, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk of Engeland of Duitsland. Maar het is ook niet zo dat wij altijd zo antimilitair zijn geweest als veel jongelui in de jaren 60. Tot zeg maar de Tweede Wereldoorlog was Nederland ook een land met militaire parades en met heldenverering en met nationalistische symbolen. Dus het is niet zo dat de Nederlandse traditie per definitie antimilitair was.
En die visie van eigenlijk raar opkijken als iemand de dienst in zou gaan, veranderde die op een gegeven moment ook nadat de Tweede Wereldoorlog begon?
Dat weet ik niet, want waar ik het over heb, die visie van niet het leger ingaan, dat was in de jaren 60 van de vorige eeuw, dus veel na de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Het is wel opmerkelijk dat wij en mijn generatie, geboren kort na de oorlog, de geboortegolf, weet je wel, dus die begon in 1946, kort na de oorlog, wij waren net bevrijd. En zoals ik zei, mijn vader was Joods. Zonder militaire operaties had ik hier niet gezeten, was mijn vader vermoord. Dus je zou zeggen, dan zou in zo'n opvoeding of in zo'n cultuur een positieve houding bestaan tegenover het militaire.
En kreeg jij dat dan ook mee vanuit jouw ouders of vanuit jouw vader?
Nee, en dat is dus heel dubbelzinnig en heel gek. Mm-hmm. Wat ik net vertelde, in mijn opvoeding was het militaire eigenlijk afwezig. Maar er waren wel kleine aanwijzingen van een tegengestelde gezindheid. Wij gingen bijvoorbeeld op vakantie in Zuid-Limburg met de familie, met het gezin. En dan gingen we, dan gingen we wandelen, leuke dingen doen, maar ook altijd naar Margraten. Margraten is een heel groot geallieerde begraafplaats in Zuid-Limburg, waar dus al die jongens liggen die in 1945 gesneuveld zijn. En dan moesten we daar moesten we heen met mijn vader. Stond erop dat wij onze vakantie eigenlijk onderbraken om daar naartoe te gaan. Ik kan er ook nog steeds niet in de buurt komen zonder ook zelf daarheen te gaan. Mm-hmm. En als we tijd hadden, dan gingen we nog wat verder. Dan gingen we naar Bastogne. Dat is Bastenaken in het Vlaams. Dat is net ten zuiden van Margraten in België. En daar heeft in 1944 een kleine groep Amerikanen heldhaftig stand gehouden tegen de laatste Duitse poging om de oorlog te winnen. De Battle of the Bulge, het Ardennenoffensief. En daar was een Amerikaanse generaal, McAuliffe, zoiets was zijn naam. En op een gegeven moment eisten die moffen, die we hadden dus die lui omsingeld, en die eisten dat ze zich zouden overgeven, die Amerikanen. Mm-hmm. Dus er kwam een onderhandelaar met de witte vlag, om te onderhandelen over overgave. En McAuliffe's antwoord was nuts. En nuts, dat betekent gewoon sodem
je
erop.
Ja, je bent gek geworden.
Ja, zoiets als die daar in Oekraïne, weet je wel, tegen dat fuck-off Russisch oorlogsschip. Zo'n soort reactie was dat. Mm-hmm. En die Duitse soldaat, die snapte dat ook niet. Nuts. Dus ze moesten hem uitleggen wat het was.
Yeah.
En dat vertelde mijn vader dan daar in Bastogne. En zijn ogen twinkelden dan. Mm-hmm. Van enthousiasme bij dit verhaal. Dus dat was het militaire wat wel door mijn vader werd vereerd eigenlijk. Mm-hmm. Maar de consequentie, wij moeten ook zelf in dienst en zelf vechten voor de vrijheid, die werd niet getrokken.
Nee, en die link is daar dan ook nooit echt naar gelegd eigenlijk.
Nee, het is gek. Door de dubbelzinnigheid die ik nu vertel bij mijn vader, die bestond bij mij eigenlijk ook. Want ik deel natuurlijk de dankbaarheid jegens de Amerikanen en de jongens die toen gevochten en gesneuveld zijn. En heb daar toen niet. Ik deed ook mee aan de weg met de Yankees en Johnson-moordenaar en weet je wel, Vietnamoorlog. Dus die dankbaarheid jegens de Amerikanen, waar alle reden voor was, zeg ik nu. Daar nam ik toen ook. Die Yankees die waren niet oké. Die waren de lelijke kapitalisten en die deden lelijke dingen in Zuid-Amerika en zo. Nou ja. Het is allemaal veranderd nu.
Je hebt het over dankbaarheid en eigenlijk die hele dubbele gevoel eigenlijk bij de dienst.
Ja.
Waarom heeft dan eigenlijk de ene kant gewonnen van de ander en heb je besloten om de dienstplicht te ontwijken?
Ik heb dat niet besloten. Dat was gewoon vanzelfsprekend. En als je me vraagt waarom heb je dat gedaan, dan heb ik ook geen antwoord. Ik heb niet een antwoord van. Kijk, ik heb natuurlijk, wat ik net zei, bij allerlei mensen van mijn leeftijd geïnformeerd die ook dat hebben gedaan. Van waarom? En dan kreeg ik antwoorden van, we waren tegen de Vietnamoorlog en we waren tegen de NAVO. Want in de NAVO had je toen dus nog Portugal zitten en Griekenland. Het waren toen fascistische dictaturen. Je had toen ook in de NAVO in de NAVO-top had je toen nog hoge generaals, Duitse generaals, die in de oorlog voor de nazi's hadden gevochten. Dus dat waren redenen voor veel mensen om te zeggen, die NAVO, daar hoort Nederland bij. En omdat Nederland erbij hoort, wil ik niet in militaire dienst. Dus dat waren redeneringen van, daarom doe ik het niet. Misschien ook wel een beetje doekjes voor het bloeden van, ik heb eigenlijk geen zin. Hè? En dan heb ik nu een mooi motief om dat een beetje zieker voor te stellen. Maar bij mij kwam het allemaal niet aan de orde. Ik was ook niet zo dat ik aan toe kwam om te denken, ik heb geen zin. Je deed dat gewoon niet. Ik dacht, ik heb geen moment over nagedacht. Of er een andere optie zou zijn geweest dan te proberen om eronderuit te komen. Heel vreemd achteraf, moet ik toegeven, maar het is zo.
Je wist gewoon al, het stond gewoon vastgebrand. Je wist al, ik ga het niet doen.
Ja.
En hoe ging dat dan in zijn werking? Want je kreeg wel een oproep voor een keuring.
Natuurlijk. Dat is een heel verhaal. Die keuring was in de kazerne, hoe heet die nou? Daar in de Safaristraat in Amsterdam. Die hele lange mooie oude gevel, nu zitten er allemaal bedrijfjes in. Oranje Nassau kazerne. Nu Napoleon gebouwd. En daaronderin zitten allemaal bedrijfjes. En een van die bedrijfjes heb ik mijn boek gepresenteerd.
Oh.
Ja, dat was heel erg leuk. Dat is een bierfirma en daar mochten we gastvrijheid voor de presentatie van het boek. Daar moest je naartoe. En ik had bedacht, ik ga dus niet in dienst, dus ik ga zeggen dat ik ga dienst weigeren. Mm-hmm. Dus dat heb ik, want ik had gehoord, dan krijg je een gesprek met een psychiater. En dan kan je kans maken dat je wordt afgekeurd. Dus dat heb ik gedaan en ik heb ook, je moest dan ook een IQ-test invullen. En dat heb ik, het is een beetje kinderachtig, maar ik heb toen geprobeerd om de IQ-test alle vragen om goed en fout in te vullen. Zo van, ik ben wel slim, maar ik wil niet. Mm-hmm. Toen kreeg ik een gesprek met een psychiater. En daar stond op het bureau van de psychiater een familiefoto. Van deze man met zijn kinderen. En die heb ik toen op de meest verschrikkelijke manier beledigd.
Oh, nee.
Wat een kut kinderen. Nou, dat weet ik niet meer wat ik heb gezegd, maar daar kwam het ongeveer op neer. Oké, meneer. En toen een paar weken later kreeg ik een brief in de bus goedgekeurd. Ja.
Oh.
Dus hij was er niet ingetuind. Toen heb ik herkeuring aangevraagd op astma. Dat had ik als jongetje en dat had ik nog wel een beetje. Nu nog een beetje, maar niet in die hevige mate dat het een afkeuring rechtvaardigde, denk ik. Toen werd ik gekeurd in Utrecht, ziekenhuis, oog in al, geloof ik. En daar moest ik in de wachtkamer zitten en dan zat ik in de wachtkamer met allemaal jongens die duidelijk echt moeilijkheden hadden met ademhalen en zo. Mm-hmm. En ik hoorde door de deur heen van de spreekkamer dat die dokter een beetje geïrriteerd werd, want die jongens moesten ademen in een bepaald apparaat en dan kreeg je een mooie grafiek van hun ademhaling te zien. En die jongens die snapten dat niet meteen. Maar ik had het goed geluisterd, dus toen ik aan de beurt was, toen snapte ik het wel meteen. En toen had ik meteen, En toen begon die dokter een babbeltje met me, een praatje. En ik was dus een studentje. En in die tijd was dat nog iets bijzonders. Nu niet meer, maar toen was het nog wel een beetje speciaal. Dus ik begon een ouwe hoer praatje eigenlijk. Ik zei dat ik geen zin had en zo, of niet, dat ik niet wilde. Huh? En toen zei hij van, dit is de geboortegolf, we hebben genoeg aanbod. En eigenlijk niet helemaal, maar heeft hij me toen ongeveer verteld hoe ik een mooie astmagrafiek moest produceren in het apparaat. Mm-hmm. Dat heb ik gedaan en toen werd ik afgekeurd voor goed ongeschikt. En dat was dus een staaltje van klasjustitie. Als ik een van de jongetje uit de provincie was, was het waarschijnlijk niet tot een gesprek gekomen met die dokter. Dus omdat ik een beetje slim was en een beetje tot een bepaalde klasse behoorde, studentje, heeft mij dus gered.
En als je dan nu eigenlijk daarop terugkijkt, wat vind je daarvan?
Ja, dat is natuurlijk schandalig, maar het was niet nieuw. Het is ook wel interessant. Je had in Nederland, sinds de Napoleontische tijd, toen de dienstplicht is ingesteld in Nederland, kon je als rijk jochie van de betere standen je vrijkopen uit de dienstplicht.
Ook gehoord.
Hè? Dan kon je een remplaçant aanwijzen. En een remplaçant was een jongen van lagere stand. Je had een lotingssysteem, dus niet iedereen was nodig. Dus dan kon je, als je was uitgeloot, dan hoefde je niet. Maar als je was ingeloot, kon je dus met zo'n jongen die was uitgeloot, een deal maken voor geld. Jouw rijke papa betaalde dat dan. En die ging dan voor jou, namens jou, ging die in de dienst. Dat was een vervanger, een remplaçant. En dat heeft nog heel lang bestaan. Ik geloof dat begin deze vorige eeuw nog. Dus dat was eigenlijk, kijk, in mijn geval was het natuurlijk ook zo. Ik lulde me er dan wel uit op deze manier. Maar dat betekent wel dat een van de jongen uit de Achterhoek, die niet zo slim was, voor mij in feite de dienstplicht moest opknappen.
En denk je dat het ook voor een verschil zorgde binnen het Nederlandse dienstleger? Aangezien er eigenlijk een soort gelijkmatige soort mensen daar zat van dezelfde rang eigenlijk?
In zekere mate wel. Dat blijkt ook wel uit onderzoeken. Jongens van lagere sociale komaf, met minder opgeleid, meer kans maakten om in dienst te gaan. Dat is waar. Dat is eigenlijk altijd zo geweest. Onder andere door dit systeem wat ik net noemde. Maar tegelijkertijd is het ook wel zo dat altijd... het is natuurlijk niet zo dat alle dienstplichtige dienst gingen uit lager opgevoerde milieus kwamen. Er waren ook jongens uit andere. Dus het is wel zo dat altijd het leger een smeltkroes is geweest. Voor mensen van alle rangen en standen. En dat is nu ook bij de werving die nu plaatsvindt. Voor dat dienjaar bijvoorbeeld. Is dat een argument? Een van de argumenten van. Je spreekt nog eens iemand. En die hokjesgeest die we tegenwoordig hebben. Waarbij verschillende sociaal-economische klassen eigenlijk steeds minder met elkaar in contact komen dan vroeger. Die wordt doorbroken in het leger. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van het leger, maar wel een aangenaam bijeffect.
Klopt, ja. Ja, dat 10 jaar, dat is natuurlijk nog niet heel lang geleden van start gegaan. Ja. 2023, in september.
Ja.
En dat loopt echt als een malle.
Ja, dat heb ik begrepen. Dat is echt wel. En ik moet eerlijk zeggen, dat verheugt mij en het verbaast mij.
Ja.
Want als je gaat kijken naar onderzoeken die er zijn geweest, ook recentelijk, naar de bereidheid van Nederlandse jongeren om te vechten voor het vaderland, dat houdt niet over, vergeleken met andere landen. Dus dat zou je eigenlijk niet verwachten, dat er dan toch een grote bereidheid is om dit te gaan doen. Misschien dat er ook wel andere overwegingen een rol spelen dan de gedachte, ik ga het vaderland verdedigen. Je kan een opleiding krijgen. Dus het is een manier om zelf ook jezelf echt educatief te verbeteren. En wat me ook wel opvalt bij de spotjes, die heb ik natuurlijk bekeken voor dat 10 jaar, dat er een enorme nadruk wordt gelegd op de avontuurlijkheid. Of überhaupt spotjes voor het leger en de marine enzovoorts. Als je die ziet, dan, dat is spannend. En dat, je ziet nog eens wat, je gaat de wereld overvaren. Dat is ook een aspect, denk ik, dat saaien ze niet, althans, volgens de spotjes.
Mm-hmm.
Wat een beetje strijdig is met de oude, zeg maar, de oude reputatie van de dienstplicht, dat het dodelijk saai is. Je moet vegen, je moet aardappels schillen, je zit maar een beetje te niksen, weet je wel. Dat wordt dus in deze spotjes lelijk ontkend.
Ja. Ja, ik denk dat het ook wel een hele andere tijd was, aangezien toen op dat moment dat het heel saai was, was er ook steeds minder te doen.
Ja, maar is er dan tegenwoordig meer te doen?
Ik denk dat in het 10 jaar ze vooral een opleiding krijgen.
Ja.
En ze op een gegeven moment gaan specialiseren.
Ja, inderdaad.
Als ik dat zo mag zeggen.
En minder de kazernevloer aanvegen. Ja, dat kan zijn, inderdaad.
Ja.
Ja. Ja, het was natuurlijk ook zo dat toen natuurlijk een enorme aantallen jongens werden opgeroepen. En nu, er was gewoon een overcapaciteit, zeg maar, in vredestijd. En het was vredestijd.
Precies, ja.
En dat is natuurlijk bij de dienjaar nu niet zo.
Op het moment dat jij de dienst had ontweken, gingen er ongetwijfeld wel andere mensen van jouw leeftijd die kant op. Maar die kwamen op een gegeven moment ook terug.
Ja.
En die verhalen, hoorde je daar veel van?
Nee, niks.
Helemaal niks?
Ik kende ze niet. Dat was een hele andere wereld. In mijn studentenkring, ik studeerde sociologie in Amsterdam. Veel linkser kon je het niet bedenken destijds. Dus iedereen was links. Ik ging ook met studentengroepen naar Cuba bijvoorbeeld. Ik heb net bij de AIVD mijn dossier opgevraagd. En ik sta vast wel genoteerd, want we waren links en we gingen naar Fidel Castro. Dus dat was een hele gedachtenwereld. Waarin nogmaals het militaire geen rol speelde. Dus ik kende eigenlijk geen mensen die in dienst kwamen en terugkwamen. Wat ik net zei, pas later, nu ik met het boek bezig was, heb ik in mijn kenniskring een paar mensen ontmoet. Of begrepen dat ze wel in dienst waren geweest. Maar ja, die hadden niet de neiging om daar om dat aan de grote klok te hangen. Maar dat was toen, ja, dat was ook de periode waarin je bijvoorbeeld je eigenlijk in Amsterdam in ieder geval niet in een uniform op straat kon vertonen. Hè, dat is, ik heb dat ook wel gevraagd en ook aan een paar van die militaire historici die ik gesproken heb, die toen ook in dienst waren, die zeiden, ja, je ging in de trein, ging je verkleden. Zodat je als je uit die trein weer kwam, uit de kazerne komende, je burgerkloffie aan had. En dat je, want anders had je, zeker in de steden, zeker in Amsterdam, kans dat je werd nageroepen, uitgejouwd en zo.
Oh.
Ja. En dat is heel interessant, want onlangs is er een tegengestelde beweging geweest. Toen was er een tijd lang bij corona, volgens mij, dat weet jij misschien, maar ik weet niet precies hoe dat was, maar was er een uniformverbod. En toen zijn dus allerlei militaire clubs en soldatenclubs gaan eisen het recht om een uniform te dragen op straat. Zo is het dus omgeslagen.
Oh.
Ja.
Dat zie ik helemaal niet.
Staat in mijn boek ergens, maar ik heb mijn boek hier niet bij me. Maar ja. Dat was waarom, ik weet niet meer waarom, wat de reden was van het uniform. Dat er niet op straat werd. Dat je niet op straat moest dragen. Maar dat is dus, dat laat dus zien hoe enorm intensief die omslag is die we nu meemaken. Daar hebben we het eigenlijk nog niet zo over gehad. Maar sinds een aantal jaren zien we natuurlijk een gigantische omslag in deze hele gedachtenwereld. Daar gaat mijn boek dus eigenlijk voor een groot deel over. Hoe eigenlijk allerlei uitingen, allerlei aspecten, allerlei, zoals bijvoorbeeld het dragen van een uniform, of bepaalde woorden, zoals het woord sneuvelen of het woord held. Daar heb ik hoofdstukken over in mijn boek, hoe het gebruik van deze woorden door de tijd heen zich heeft ontwikkeld. En dat is dus de laatste pak een beetje 10 jaar intensief veranderd. Als je nu naar tv kijkt s'avonds, dan zie je daar soms een hele batterij mannen in uniform zitten. Compleet met lintjes en zo. Generaal Eigensheim, een gewaardeerde gast. In uniform. En Eigensheim heeft ook verteld, las ik ergens in de krant, dat hij dan, als hij dan s'avonds terugkwam uit de studio, opmerkingen kreeg van goed gedaan en zet hem op. En dat hij aangemoedigd werd.
Mm-hmm.
Nou, dat was dus in de jaren 60, 70 in de straten van Amsterdam.
Heel anders.
Was dat anders.
Werd heel anders nageroepen.
Heel anders, ja. Ja. Dus dat zijn enorme veranderingen die eigenlijk sinds, ik zeg altijd, sinds het optreden van de heren Trump en Poetin, zijn opgetreden in, ook bij mij. Die hebben mij samen, die twee, hebben met mij de ogen geopend eigenlijk wel. Trump dus door te zeggen van, hey jongens, betaal eens voor je eigen defensie in West-Europa. En Poetin door natuurlijk een Europees land binnen te vallen.
En is ook dat het moment geweest wanneer je bent begonnen met het schrijven van je boek?
Ja, dat ik op een gegeven moment heel langzaam realiseer je dan van, hé, wacht eens even. Hier klopt iets niet, hier is toch iets raars. En ik ben een socioloog en journalist. Ik heb altijd eigenlijk in mijn schrijverij mij gekeerd tegen modieuze ideeën van de geboortegolf. Ik ben eigenlijk altijd een beetje een criticus geweest van allerlei ideeën die leefden bij de geboortegolfgeneratie. Ik ben bijvoorbeeld een voorstander van een strak overheidsoptreden, van een sterke overheid. Ik hou van Zwarte Piet, om ze te noemen. Er zijn een hele aantal andere dingen die tegengesteld zijn aan de ideeën die bij veel geboortegolfers leven. Maar op dit gebied ben ik eigenlijk, tot mijn achteraf dus verbazing, braaf meegegaan met de meerderheid van die tijd. Ik kwam dus pas tientallen jaren later tot de conclusie, ja, maar wacht eens even, dat klopte eigenlijk niet.
Dat is eigenlijk best gek.
Ja.
Vooral omdat in die tijd je ook echt, zeg maar, vaak gekeurd bent, dat het nooit eigenlijk is omgeslagen van, nou ja, laat ik het gewoon doen, laat ik er gewoon voor gaan. En dat pas later, jaren later, dat kwam.
Inderdaad, ja. Ja, maar dat was natuurlijk ook zo, dat is dus de vraag waar mijn boek over gaat, van hoe is het te verklaren dat ik en zoveel anderen van mijn generatie dat toen zo vanzelfsprekend vonden.
Ja, dat, om niet te gaan?
Ja.
Oh ja.
Dat is eigenlijk het thema van het boek.
Mm-hmm.
Nou, daar kom je niet, daar is niet een duidelijk, eenduidig antwoord op te geven, maar wel een heel, je kan er een beetje omheen cirkelen om de cultuur die destijds in Nederland bestond. En daar is een hele reeks ideeën, een hele reeks die kan ik gaan opnoemen, maar dat voert misschien een beetje ver. Factoren die zouden kunnen verklaren waarom wij dat toen zo vanzelfsprekend vonden. De bottom line een beetje is wat ik heb genoemd, of ik heb dat niet bedacht, maar een collega socioloog, Cas Wouters, heeft dat bedacht. Die noemde dat de gemoedsrust van de verzorgingsstaat. Een mooi begrip. Toen ik studeerde, ik heb gestudeerd 10 jaar lang, van 1964 tot 1974. Waarbij ik wel even gauw aantekende dat ik de laatste jaren ook heb gewerkt erbij, dus mijn eigen studie. maar goed, het was hoogtepunt jaren 60, zeg maar. Mm-hmm. We kregen het collegegeld was geloof ik 150 gulden. Of 200, wil ik af zijn.
Ach,
ja, ongelooflijk.
Goeie oude tijd dan.
Goeie oude tijd. Je kon makkelijk als je heel slim was, kreeg je een beurs. Als je ietsje minder slim was, zoals ik, kreeg je een renteloos voorschot. Dat is ook een soort voordelige lening. Mm-hmm. Dat werd allemaal betaald. Door wie? Door de belastingbetaler. Ook die timmerman uit Winterswijk, die betaalde daar ook aan mee, zeg maar. Dus dat was hoogtepunt jaren 60 en dat was de verzorgingsstaat. Die we nu voor een deel hebben afgebroken, de laatste tientallen jaren. Maar in die tijd was de verzorgingsstaat eigenlijk op zijn hoogtepunt. Onze ouders hebben dat, die hebben na de oorlog hard gewerkt en die hebben dat mogelijk gemaakt. Bij die gedachtegang, of gedachte is eigenlijk al te veel gezegd, maar die gevoelswereld hoorde ook onuitgesproken en misschien onbewuste gedachten. Anderen doen het wel voor ons. Iemand anders betaalt wel mijn studie, waar ik maar 150 gulden voor hoef te betalen. Iemand anders betaalt wel mijn bijstandsuitkering, die je toen heel makkelijk kon krijgen.
Eigenlijk net zoals dat je betaalde voor iemand die dan jouw dienst zou gaan vervullen.
Ja, eigenlijk wel. En eigenlijk ook zoals de gedachte dat iemand anders, in casu, andere jongens en verder weg de Amerikanen, onze veiligheid verzorgde. Dat deden ook anderen. Gemoedsrust van de verzorgingsstaat. Dus dat je op een bepaalde manier, dat was zo. Daar zet je geen vraagtekens bij. Dat is, kijk, dat is geen antwoord op de vraag wat voor factoren maken het begrijpelijk dat wij toen zo, ik en een aantal anderen, toen zo hebben gereageerd. Ik vergelijk het zoeken naar dat antwoord op die vraag met een bergwandeling. Je gaat wandelen in de bergen en je denkt, ik ben boven. Maar dan zie je daarachter toch weer een nieuwe bergrug. Moet je toch weer verder. Nou, dat is eigenlijk met het zoeken naar antwoord op deze vraag ook zo. Je denkt, ik heb een antwoord, maar ja, gemoedsrust van de verzorgingsstaat is eigenlijk geen antwoord, maar een nadere omschrijving van de cultuur van die tijd. Dus daarachter moet je weer verder naar. Dus dan kom ik uit op dingen als bijvoorbeeld de omvang van de geboortegolf in Nederland. We hadden naar Ierland de grootste geboortegolf, de meest omvangrijke. Dus nergens in West-Europa bestond, behalve in het katholieke Ierland, een hoger percentage jonge lui die doortrokken waren van die anti-autoritaire gezindheid van de geboortegolfperiode. Kan een bijdrage hebben geleverd. In diezelfde periode van de jaren 60 kregen we het aardgas. Groningen werd ontdekt. Nederland heeft ervoor gekozen om dat te investeren in een fantastisch stelsel van sociale voorzieningen. En niet zoals in Noorwegen, die hebben het opzij gelegd in een fonds voor betere tijden. Maar wij hebben het, leuke dingen voor de mensen gedaan. Ook dat gaf dus natuurlijk een duwtje aan de gedachte van, wij hoeven eigenlijk niet zoveel, we hebben rechten. Die rechten spreken vanzelf. En plichten, dat is misschien meer iets voor iemand anders. Nou, dat soort, daar heb ik nog een paar van, dat soort factoren probeer ik dan samen te brengen en tot een soort voorlopige verklaring te komen.
En je hebt geen antwoord erop? Geen concreet antwoord, zei
je
net?
Dit zijn deel, mogelijke deelantwoorden. Maar nee, mm-hmm. Dit is sociologie. Ik ben dus een socioloog, maar dit is niet een hele traditionele wetenschappelijke. Het is geen officieel onderzoek of geen. Ik heb geen statistieken of dingen geteld. Ik noem dit speculatieve sociologie.
Oké.
En dat is de leukste sociologie die er is. Maar ook de minst betrouwbare.
Ja, dat wel. Ja. Maar dat maakt het niet minder leuk om te lezen natuurlijk.
Dat hoop ik maar.
Ja. Je had het net over dat het moment dat jij aangezet werd om dat boek te gaan lezen, of aangezet werd om eigenlijk zo te gaan denken van, waarom dacht ik vroeger zo over de dienstplicht? Hoe verschilt dat moment met het moment van dat jouw vader bijvoorbeeld dingen vertelde over wat hij allemaal heeft meegemaakt in die Eerste Wereldoorlog?
Tweede Wereldoorlog. Sorry. Nou, om te beginnen was mijn vader toen veel jonger. Ja, dat soort verhalen wat ik net vertelde over die gezinsuitstapjes. Toen waren wij jonge kinderen, dus toen was mijn vader pak een beetje 40, 50 zeg maar. Mm-hmm. Toen ik deze omslag maakte in mijn denken, was ik 75. En was ik al een oude man. Dus mijn vader die had natuurlijk in de oorlog verschrikkelijke dingen mee. De helft van zijn familie is vermoord. Verschrikkelijke dingen meegemaakt. Dus voor hem was het zwijgen, zoals in heel veel gezinnen met een oorlogsachtergrond, het zwijgen heel toonaangevend. Dus wat er precies met mijn families van vaderskant gebeurd is, dat kreeg ik pas heel geleidelijk te horen eigenlijk.
Naarmate je ouder werd.
Ja. En het zwijgen over het militaire heeft daar misschien ook mee te maken. En natuurlijk ook de emotie bij zo'n bezoek aan Margraten en zo, is daar natuurlijk ook lineair daarmee in verband. Dus dat was zijn persoonlijke geschiedenis die zowel het zwijgen als de emotie kan verklaren. Bij mij ook die persoonlijke geschiedenis. Ik ben tweede generatie dan na de oorlog. Dus voor mij is natuurlijk die oorlogsherinnering ook heel belangrijk natuurlijk. Maar natuurlijk veel minder dan de mate waarin het voor mijn vader en zijn generatie gold. Dus bij mij is het veel meer een intellectuele omslag. Dat ik dacht bij mezelf van, ja maar shit, wacht eens even. Dit is raar dat ik... Als socioloog stel je vragen bij maatschappelijke verschijnselen. En als er dan een maatschappelijk verschijnsel is zoals dit, waar ik duidelijk onderdeel van ben. Dan is dat op een gegeven moment, als je dat realiseert, denk je van ja. Dat moeten we proberen uit te diepen.
Stel, 17 jaar oude jij zou nu tijdreizen naar deze tijd. En de dienstplicht zou er zo ineens ontstaan. Wat zou je dan willen zeggen tegen jezelf eigenlijk?
De dienstplicht zou ontstaan, daar bedoel je mee? Die zou weer worden ingevoerd, bedoel je dat?
Ja, precies.
Kijk, dan tegen mezelf zou ik zeggen van doen. Of ik het ook tegen mijn zoon en kleinzoon zou zeggen, dat is weer een ander verhaal. Dat zijn twee verschillende dingen. Mm-hmm. Kijk, ik ben genoeg tweede generatie oorlogsnakomeling om alles wat op tv en zo verschijnt over de oorlog, ook de militaire oorlog, te bekijken. Bijvoorbeeld nu die herdenking van D-Day, onlangs. Alle films over D-Day, alles bekijk ik allemaal met grote interesse. En gevoelsmatig ook een betrokkenheid. Ik denk dan altijd, als ik toen jong was geweest, hoop ik dat ik de lef zou hebben gehad om mij aan te melden. Of ik de lef zou hebben gehad, ja, dat weet ik dus niet. Maar ik vind wel dat ik het zou hebben moeten doen. Mm-hmm. Waarom? Omdat, wat ik net natuurlijk zei, het belang van de bevrijding van Nederland voor mij zeer direct was. Zoals ik zei, mijn vader was Joods. Als die Duitsers hier nog een paar jaar lang hadden gezeten, hadden ze alle Joden omgebracht. Dus het was een solidariteit met mijn eigen zeer nabije mensen, maar natuurlijk ook meer algemeen een hele duidelijke afkeer van die naties, die mij hopelijk zou hebben gebracht ertoe om dienst te nemen. Nu, want ik maak even sprongje naar nu. Ik zei net dat uit onderzoek geen grote bereidheid blijkt van Nederlandse jongelui om hun leven op het spel te zetten voor de verdediging van ons land. Nederland behoort tot de hardliners in Europa wat betreft de steun aan Oekraïne. Rutte is daar gelukkig heel strak in. En zelfs Wilders komt er eigenlijk niet onderuit, gelukkig, om daar aan mee te doen. En die uitzicht dus in het geven van geld. En hopelijk ook het geven van zo'n Patriot-systeem. Ze zitten nu te kijken of ze dat in elkaar kunnen knutselen. F-16's. Dus er is een duidelijke... vanuit Nederland. Nederland hoort bij de hardliners in West-Europa... van de steun aan Poetin, aan Zelensky. Maar tegelijkertijd... als er dus wordt gevraagd in onderzoeken aan jongens en meisjes... van dienstplichtige ex-dienstplichtige leeftijd... zou je leven op het spel willen zetten... Dan komt Nederland dus helemaal onderaan uit. In het gezelschap, een paar onderzoeken... ik heb ze niet allemaal, er zijn sindsdien ook alweer nieuwe gedaan... maar de onderzoeken die toen recent waren... toen ik het boek schreef, 2 jaar geleden... dan staat Nederland onderaan. In het gezelschap, er zijn 2 landen die nog... slechter scoren dan Nederland. Eentje, althans één stoort slechter en eentje bijna even slecht. Raai eens welke dat waren.
Misschien. Slechter?
Waar de bereidheid om je leven op het spel te zetten voor je land nog geringer was dan bij ons.
Nog kleiner dan bij ons. Duitsland.
Goed zo.
Echt?
Ja.
Oh?
Ja. Duitsland en Japan.
Japan, oké. Okay.
Italië. Nou weet ik, Duitsland was net iets hoger, maar die stond ook onderaan. Duitsland, Italië en Japan stonden onderaan. Dat zijn dus landen ja, waar het, de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog een schaamtevolle is. Maar die hebben hem gemaakt. Ja, dat waren vijanden.
Oh, zo.
Snap je?
Op die
dus die,
manier,
dat,
ja.
dat die jongen, een jonge Japanner een pacifist is, dat snap ik wel. Mm-hmm. Of een jonge Italiaan of Duitser. Dat die denken, we hebben het leger, dat heeft... in ons land en in de wereld zo'n schade toegebracht... daar doen we even niet aan mee. Maar Nederland was natuurlijk helemaal niet aan de verkeerde kant.
Nee.
Nederland stond aan de goede, weliswaar niet heel prominent, maar aan de goede kant. En wat ook gek is, is dat de andere landen van Noordwest-Europa... Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen... veel hoger eindigen in diezelfde bereidheid. Dus in die lijstjes zie je dus onderaan Nederland, Duitsland, Italië, Japan... en veel hoger... helemaal bovenaan zijn weer andere landen, maar ergens in de middenmoot, dus veel hoger dan Nederland, zie je dus die Scandinavische landen. Mm-hmm. Die in veel opzichten op Nederland lijken. He, we zijn natuurlijk ook een Noordwest-Europees land met veel overeenkomsten met Denemarken pak mee. Nou, oké, maar één verklaringsfactor daarvan is natuurlijk dat ze dichter bij, ook mentaal gesproken, dichter bij Rusland liggen.
Yeah.
Dat verklaart natuurlijk een deel. Maar ja, Denemarken ligt ook weer niet zoveel dichter bij Rusland. En daar is het ook. Dus er is ook toch nog iets met onze cultuur aan de hand. Dat.
Ja, het lijkt dan toch wel gek veel over op waar je het net over had. Over dat gebeuren in de jaren 60. Dat het een soort gênant was als je in dienst moest. Daar lijkt het nu eigenlijk ook een beetje op.
Dat weet ik dus niet. Het is in ieder geval, denk ik, veel minder gênant dan toen, althans in mijn kringen het geval was.
Ja, misschien is gênant ook het verkeerde woord.
Maar kijk, als jij in een anonieme enquête antwoordt dat je niet bereid bent om voor je vaderland te vechten, dat is niet zo gênant.
Nee.
Maar dat is dus wel zo.
Ik denk dat elke Nederlandse, nou ja, elke, dat zeg ik natuurlijk niet, maar ik denk dat heel veel Nederlandse jongeren dat ook gewoon zo recht in het gezicht zeggen. Nee, dat wil ik niet.
Ja.
Daar komen die cijfers natuurlijk vandaan.
Daar komen die cijfers vandaan. Nou ja, en dat is interessant. Ik heb geen onderzoeken gedaan waarin gepoogd is om te doorgronden waarom dat zo is. En waarom dat eigenlijk een beetje lijkt op de houding van veel jongelui in de jaren 60 en 70. Terwijl de cultuur toch enorm is omgeslagen. En terwijl ook deze jongelui die dan bijvoorbeeld zeggen ik heb geen zin of ik ga niet voor mijn land sneuvelen of wat dan ook. Die weten ook heus wel dat de Oekraïne-oorlog gaande is en dat Poetin bezig is en zo. Dus wat verklaart dat zij deze antwoorden geven, dat is nog niet onderzocht, voor zover ik weet. Ja, zoiets. En nou ja, gelukkig is er dan wel zo, wat je net vertelde, dat er 10 jaar dan wel een groot aantal mensen weet aan te trekken. Dat is een positief iets natuurlijk. Maar deze twee dingen die zijn dus tegelijkertijd aan de hand. Het is natuurlijk wel zo, kijk, één ding is zeker in die tijd... Wat is doorgezet, als je kijkt naar culturele veranderingen in Nederland, wat zich nou ja, zo in een rechtopgaande lijn heeft doorgezet, is de individualisering. Dus de gedachte ik is belangrijk. Mm-hmm. En de gemeenschap, het totaal, het collectief, ja, dat doen we eigenlijk alleen als het moet. Dus dat je gewoon zegt, nou, ik heb geen zin. Dat is wel een verschil, denk ik, met de jaren 60 en 70. Dat zei toen eigenlijk niemand. Ik heb geen zin. Nu hoorde ik dat wel om me heen, vragend bij kennissen, vrienden. Ja, ik had geen zin. Maar toen, nee, dan had je dus de NATO als argument of zo. Of ik ben niet nuttig genoeg, ik kan het niet. Maar gewoon, ik heb geen zin. En dat is nu, denk ik, een veel minder getaboeïseerd antwoord. Nou, ik heb geen zin, zoek het maar uit.
Ja, iedereen is er veel makkelijker geworden.
Boeien. Ja. Bekijk het maar. Mm-hmm. Dat is ja, een mentaliteit die natuurlijk toch sinds de jaren 60, 70 is voortgegaan. En nog geen duidelijke ombuiging vertoont, naar mijn idee.
Ja, misschien is die ikke-cultuur in Nederland, is dat iets wat ze bijvoorbeeld in Scandinavië juist helemaal niet hebben?
Dat weet ik niet. Ik weet niet in hoeverre, ik denk dat je daar gelijk in hebt, maar ik weet het niet. Maar ja, wat in Finland en Zweden, Noorwegen, daar is natuurlijk die nabijheid van het Russische gevaar natuurlijk al dat zit daar in de cultuur. Mm-hmm. Dat is al eeuwenlang, hebben ze die rust die daar vanuit het oosten zit te lonken en gevaarlijk is. Dus dat daar een cultuur is van. Maar het kan heel goed zijn hoor, dat het verschil is tussen Scandinavië en de Scandinavische verzorging staat en de onze, dat ik bij ons verder is voortgeschreden, ja. Ja.
Ja. Volgens mij hebben ze in Zweden of Noorwegen, ik weet niet meer waar dat was, hebben ze toch ook een soort dienst?
Ja.
Ja, dienst.
Ja, zeker, ja. Ja. Daar zijn ze mee begonnen, dus wij imiteren dat eigenlijk een beetje van hun. Mm-hmm. En daar is het ook zo, ze zijn net als wij nu doen, begonnen met op vrijwillige basis, maar dat gaat allemaal een beetje, nu wordt dat opgerekt in de richting van minder vrijwillig. Nog steeds niet dat je moet, maar het gaat een beetje de kant op van, wij gaan als overheid mensen aanwijzen die we zouden willen hebben. En dan moeten die dan maar zeggen of ze komen of niet, zeg maar. Dus, en er wordt natuurlijk ook serieus nagedacht in die landen over echte herinvoering van de dienstplicht. Mm-hmm. Ja, waarbij ons een enkele roepen in de woestijn. Theo van den Doel, ik ken je denk ik niet, misschien ken jij hem, nee. De oude ijzervreter is dat. Hij is kolonel, geloof ik, of ik weet niet zeker zijn rang, maar hij is eigenlijk al heel lang een roepende in de woestijn. Die roept, we moeten weer in Nederland militair optreden. En die is bijvoorbeeld voor een wederinvoering, van de dienstplicht. Ja, dat is wel heel bijzonder. Die Theo van den Doel is trouwens wel een grappig verhaal. Ik had in de NRC had ik een stuk geschreven waarin ik eigenlijk al een beetje de grote lijnen van omschreef van het boek dat ik later ben gaan schrijven. En toen heeft die Theo van den Doel, hij is ook Kamerlid geweest voor de VVD, militair specialist, heeft toen een ingezonde stuk geschreven in de NRC. Nou, die vuistje, die kan het wel zeggen, maar ja, makkelijk zo. Hij lult zich er een beetje uit en zo. En hij zou dus verder moeten uitzoeken hoe dat bij hem is gegaan en zo. Een socioloog mag niet zomaar met een artikel in een krantje volstaan. Mm-hmm. Alleen de NRC heeft dat artikel nooit geplaatst. Waarom, dat weet ik niet. Dat is zo'n stuk van hem. En mij ook niet verteld dat het artikel bestond. Nou, toen ik dat boek ging schrijven, ging ik dus allerlei mensen interviewen. Onder andere de Theo van den Doel. En ik kwam toen met dat zo'n stuk aanzetten. Waarin hij dus mij opriep om het boek te gaan schrijven, waarover ik hem dus nu kwam interviewen.
Oh, wat
heel bijzonder. Dus hij heeft ook gesproken over de presentatie van mijn boek.
En dat wist je eigenlijk ook nooit, dat hij dat
had geschreven. Dat wist ik
helemaal
niet.
Nee. Oh, ja.
Heel bijzonder, ja.
We hadden het er net ook al over. Maar we hadden het net over die woorden die eigenlijk een hele lange tijd niet uitgesproken werden. Zoals sneuvelen, al dat soort dingen.
Ja.
Hoe is jouw kijk daarop?
Ja, nou, je zegt een hele lange tijd. Het was niet een hele lange tijd, het was een bepaalde tijd. Kijk, het woord held bijvoorbeeld. In Nederland had je bijvoorbeeld, kijk, je had beroemde helden in Nederland. Weet jij een paar Nederlandse helden te noemen trouwens?
Nederlandse helden?
Even de zaak omdraaien. Ja.
Op welke vlak?
Nou, militaire helden.
Militaire helden?
Ja.
Helaas niet.
Nee.
Ik ben niet zo goed.
Niet in de helden zo goed.
Nee, het is eigenlijk echt heel erg.
Ja, nou ja, Ja, natuurlijk de...
Misschien herken ik iemand, dat zou wel kunnen.
Van Spijk?
Nee.
Nee? Nou, Van Spijk was een militaire, dat was de gezagvoerder van een kanonneerboot, die een rol speelde in de strijd met België, onafhankelijkheidsstrijd tegen België, 1830. En Van Spijk lag met die kanonneerboot in de Schelde bij Antwerpen. En die dreigde dus door de opstandige Belgen te worden overmand. En wat deed Van Spijk? Die stak met zijn sigaar, die brandde, het kruit in de kruitkamer aan. En die hele boot is toen in de lucht gevlogen. En met Van Spijk en de bemanningsleden. Nou, en Van Spijk was een held. Dus die werd enorm vereerd. Altijd. Zeker in de 19e eeuw, toen zeg maar het Nederlandse nationalisme meer gecultiveerd werd dan vroeger het geval was. De vuurtoren in Egmond is naar hem genoemd. Er is altijd bij de marine een fregat of een schip genoemd naar Van Spijk. Zijn uniformjasje, wat er van over is, is te bezichtigen in het Rijksmuseum. Nou, dus Van Spijk was dé Nederlandse held. Dan heb je bijvoorbeeld Jan van Schaffelaar. Nee?
Helaas
nou,
niet.
Jij hebt geschiedenisonderwijs gehad na de Mammoetwet, helaas.
Nou, ik heb
nog ouderwets geschiedenisonderwijs gehad. Jan van Schaffelaar, dat was die speelde een rol in de strijd tussen de Hoekse en de Hoekse-Kabeljauwse twisten. In de 13e, 14e eeuw, toen de buren in Nederland een ruzie met elkaar maakten. Ik meen dat hij een Amersfoorter was die ruzie had met de Barnevelders. Daar wil ik even af zijn. In ieder geval, die had zich teruggetrokken op de kerktoren van Barneveld. En is toen naar beneden gesprongen. Om zijn mannen te redden op de een of andere manier. Ik ben niet helemaal zeker. En die was dood. Dat was ook een held. Jan van Schaffelaar is ook een prototypische Nederlandse held. Dan weet ik er nog eentje. Karel Doorman. Nee?
Ik voel me zo slecht, hè?
Karel Doorman was dus de bevelhebber van het Nederlandse flotilje in de slag in de Javazee. In 1901 of 1942 wil ik even af zijn, tegen de Japanners. En toen is dus de Nederlandse vloot ten onder gegaan in de strijd met de Japanners. En Karel Doorman was de admiraal en heeft het ook niet overleefd. Dat is ook een held. Oké, nou nu heb ik er drie genoemd die dus allemaal een beetje suïcidaal eigenlijk waren.
Mm-hmm.
Want Doorman die wist ook wel dat dat niet goed ging aflopen, maar goed, hij moest.
Ja, ik heb echt geen geschiedenis gehad. Ik was een NNG-meisje.
Hè?
Scheikunde, ja? Natuurkunde, biologie.
Ja. Keuzevak, tuurlijk. Ja. Ik snap het. Goed, als je nou gaat kijken. En die Van Spijk was dus echt heldenverering.
Mm-hmm.
Van Schaffelaar ook, in mindere mate. Hoewel dat ook een beetje raar natuurlijk om van een toren te springen.
Ja, wat verwacht je?
Ja, maar Karel Doorman was dus na de oorlog. En die is eigenlijk nooit geëerd in Nederland. Er is in Nederland niet een monument, in Indië wel, in Indonesië, voor Karel Doorman. In Nederland niet, omdat het eigenlijk al een beetje een sneuwe held was. In de mentaliteit die na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan, heldhaftigheid is een beetje raar. Waarom zou je je onderscheiden? Waarom? Doe maar gewoon, doe je gek genoeg. Bijvoorbeeld Annie M.G. Schmid op een mooie Pinksterdag. Vader was... vader was een mooie held, vader was de baas. Vader was een wonderlijke mengeling van onze lieve Heer en Sinterklaas. Dus Annie M.G. Schmid, altijd kritisch. Tegenover alles wat gezag en autoriteit uitstraalde. Een mooie held. Het was toen al, toen ze dat schreef, ergens in de jaren 60, 70 vermoed ik, was het woord held al een beetje raar, zeg maar.
Mm-hmm.
Nu is het woord held eigenlijk weer terug. Eigenlijk gewoon, we spreken weer van helden, van mensen die heldhaftig zich gedragen in Oekraïne. Maar ook die Nederlandse jongens die zijn uitgezonden naar vredesmissies. Ik herinner me het Balkenende, ook al in 2003, als ik me goed herinner, dat woord gebruikte voor jongens die in Afghanistan, of ik weet niet precies welke missie, waren geweest. Het woord held, gewoon zonder ironie. Het was heel lang was held ironisch.
Mm-hmm.
Tussen aanhalingstekens. En nu is het eigenlijk weer een gewoon woord. Net als het weer gewoon is dat je met je uniform op tv zit, is ook het woord held weer terug van weg geweest. En dat geldt ook voor het woord sneuvelen. Sneuvelen was ook iets dat deed je... Sneuvelen was een beetje sneu. Sneuvelen, ja, gesneuveld. In de 80-jarige oorlog sneuvelde je. In de Tweede Wereldoorlog kon je sneuvelen. Maar daarna is het al, werd het ook een beetje... Wat er sneuvelde was een, kop, een theekopje. Dat viel op de grond en dat was dan gesneuveld, zeg maar. Sneven. Dus, het woord sneven betekent ook sneuvelen. En dat is eigenlijk al helemaal in ironische contraien verzand geraakt. Dus het woord sneven wordt helemaal niet meer, het komt er niet meer terug. Dat is te ver heen. Vroeger werd het gewoon gebruikt. Sneven, dan was je gestorven in de strijd. Voor het goede doel, voor het vaderland. Sneuvelen was ook dus uitgeraakt, zeg maar, in die periode van de jaren 60-80. Maar is nu dus weer, nu wordt er weer serieus, ja, ook bij die vredesmissies en in Oekraïne, wordt het woord weer op een gewone, neutrale, nuchtere manier gebruikt.
En waarom denk je dat die waarde van woorden zo kan veranderen?
Nou ja, dat zijn uitingen van die gezindheid, van de veranderingen die er zijn in de gezindheid ten opzichte van het militaire. En het is ook wel een bijdrage tot de discussie over de vraag in hoeverre die gereserveerde houding tegenover het militaire alleen iets was van linkse studenten in Amsterdam of meer algemeen. Het verminderde gebruik van dit soort begrippen, enkele tientallen jaren lang, was eigenlijk natiebreed. Het was overal in Nederland. Dus dat duidt erop dat dit toch een gezindheid is geweest die weliswaar in Amsterdam in extremere vorm, maar in heel Nederland toch ook in zekere mate heeft bestaan in die jaren. Nou ja, nog een derde manier waarop zich dat uitte, is volgens mij, dat vond ik heel leuk om daar in het boek ook een hoofdstuk aan te wijden, onze omgang met ons volkslied.
Wilhelmus.
Het Wilhelmus. Ik beschrijf in een boek dat ik op school zat, op een lyceum. En één keer per jaar hadden we dan de grote avond, heette dat. Hè. Dan werd er gedanst, en een toneelstukje en dingen. En aan het eind, dan speelde de band Het Wilhelmus. Mm-hmm. En daar stond iedereen op, want dat was het volkslied. In die tijd was het ook zo, het Wilhelmus werd nog aan... Na afloop van elke filmvoorstelling werd het Wilhelmus gespeeld.
Echt?
Ja.
Oh.
En 's avonds om 12 uur, als de radio klaar was, het Wilhelmus.
Dus het werd eigenlijk heel veel afgespeeld?
Het werd heel veel afgespeeld, dat was toen doodgewoon.
Oké.
Nou, wat ik dus vertel in het boek is dan, als op mijn school dat Wilhelmus werd gespeeld, dan stond iedereen op, maar eentje bleef zitten, demonstratief, en dat was ik. Want ik wilde niet opstaan voor zo'n, ja, helmenschat verdarrie, militaire verering en van Duitse bloed en de koningstrouw en de koning van Spanje. En daar wilde ik allemaal niks van. En het nationalistische ethos van het Wilhelmus, daar wilde ik niks van weten. Oké.
Maar jij was de enige?
Ja.
Jee, mag ik echt
wel. Ik zat ook een beetje kakschool.
Kakschool.
Dus de rest stond er braaf op. Nou, nu maken we een sprong in de geschiedenis. Mm-hmm. En we gaan naar 4 mei 2020, denk ik ongeveer. De herdenking van 4 mei in de Hollandse Schouwburg. De Hollandse Schouwburg, weet je wat dat is?
Nee.
De Hollandse Schouwburg is een oude schouwburg in Amsterdam. En het was de plek waar in de oorlog alle Joden van Amsterdam werden naartoe gebracht door de Duitsers, voordat ze werden afgevoerd naar Oost-Europa, om te worden vermoord. En dus de herdenking van de 4 mei, die is dus voor een deel op de Dam, maar de Joodse gemeenschap doet de herdenking daar in die Hollandse Schouwburg. En daar ging ik naartoe, voor het eerst, want voor die tijd durfde ik daar eigenlijk niet helemaal naartoe, omdat ik maar half Joods ben en mijn vader was Joods. Dan ben je eigenlijk geen echte Jood, want voor de Joden ben je pas een echte Jood als je moeder Joods was. Dus ik voelde me een beetje gegeneerd, ik was een beetje... Maar goed, ik dacht, ik ben Joods genoeg, ik ga erheen.
Mm-hmm.
Oké. En daar werd gespeeld het Israëlische volkslied. wat werd meegezongen door iedereen. En het Wilhelmus. Wat door bijna niemand werd meegezongen. Behalve door mij. Ik zong het mee en een paar andere mensen ook. En wij zongen dus een beetje zachtjes.
Beetje mompelend.
Mompelend, inderdaad. En kregen kwaaie blikken om ons heen. Mm-hmm. Want de meeste mensen daar, die hadden weinig reden om de Nederlandse monarchie. Wilhelmina heeft geen fluit gedaan voor de Joden vanuit Londen bijvoorbeeld. De Nederlanders hebben weinig gedaan voor de Joden. Want in Nederland is het hoogste percentage Joden van heel West-Europa vermoord. Dus dat Wilhelmus, daar zagen de meeste mensen daar, nakomelingen van oorlogsslachtoffers, weinig in. Die tekst gaat dan verder aan. Dan krijg je de tirannie verdrijven die ons hart doorboort. Dan durft hij alweer wat harder te zingen. Mm-hmm. En dat was niet zo erg als van Duits en bloed. Ik zong dat dus wel mee. En waarom zong ik dat mee? Dat zong ik mee omdat ik intussen twee dingen had gedaan. Ten eerste de tekst van het Wilhelmus. Eindelijk eens een keer goed bekijken. Dat hele lange, veel coupletten tellende Wilhelmus. Mm-hmm. Waaruit blijkt dat het helemaal niet een nationalistisch volkslied is. Het is helemaal niet een lied dat de Nederlandse glorie vereert of zo. Nee, het is eigenlijk een gebed van Willem van Oranje om hem de kracht te geven. Hij bidt eigenlijk aan ons lieve Heer in dat lied om hem de kracht te geven om zich tegen een onrechtmatige heerser, de koning van Spanje, te verzetten en op te komen voor de gewone mensen in Nederland. Het is eigenlijk een anti-autoritair volkslied. En dat is dus niet van, in Engeland zingen ze Britannia rules the waves. Nee, was bij ons niet. Duitsland über alles? Nee. Een gebed, een bescheiden gebed om dat God hem zou bijstaan om ongehoorzaam te zijn. Om zijn geweten te volgen. Mm-hmm. Nou, mooier kan je niet hebben, nee. Vind ik. Alleen, we waren in de jaren 60, 70 te lui om dat hele ding te lezen of te kennen. Dat was één reden om het mee te zingen. De tweede reden is dat ik intussen ook veel had gelezen over de oorlog. En daaruit heb meegekregen dat heel veel verzetsstrijders op hun laatste gang naar een fusilladeplaats het Wilhelmus zongen. Ja? Dus een heel aantal gevallen, ik noem ze in mijn boek, van mensen die waren opgesloten in de gevangenis, in het Oranje Hotel in Scheveningen, mm-hmm. of in Amsterdam, bij het Leidseplein daar, dat die werden weggevoerd, ook soms naar Duitsland, maar soms ook naar de Waalsdorpen vlakte, om te worden doodgeschoten. En die zongen het Wilhelmus. Voor hun was het Wilhelmus
een gebed.
Een gebed en een bron van, ja, van hulp eigenlijk. Mm-hmm. Nou, die twee dingen, die brachten mij ertoe dus om het Wilhelmus weer meer mee te zingen. En nu is het, dit was natuurlijk een extreem geval wat ik vertelde, omdat, zoals ik al zei, die mensen om mij heen daar in die Hollandse Schouwburg begrijpelijkerwijs weinig ophadden met de steun vanuit het Nederlandse volk die ze hadden ervaren in de Tweede Wereldoorlog. Maar je ziet wel zo dat nu het Wilhelmus ook weer terug is van weg geweest. Volgens mij zingt Willem-Alexander het tegenwoordig ook mee. Want eerst zag hij hem een beetje zijn lippen bewegen. Volgens mij, ik weet niet helemaal zeker of hij de tekst al kende eigenlijk.
Kom op.
Ja, maar nu, en nu wordt het ook weer veel vaker gespeeld. Mensen zingen het weer mee, het mag weer. Mm-hmm. Dus ook dus net als die terugkeer van het zoeken woorden als held en sneuvelen en zo. Ook weer een uiting eigenlijk van die veranderende gezindheid. Ja.
Als je nu terug zou gaan naar de leeftijd dat je eigenlijk de oproep kreeg om gekeurd te worden.
Ja.
En je zou eigenlijk weten wat je nu allemaal weet. Alleen zou je gewoon in dat jonge lichaam weer in die tijd leven eigenlijk.
Ja.
Hoe zou je er dan in staan?
Ik zou denk ik wel in dienst gaan. Ja, dat zou ik denk ik doen. En vermoedelijk zou ik dan ook hebben deelgenomen aan het algemene gekanker van dienstplichtigen over het vegen van de vloer en het vervelen en dat soort dingen allemaal. Maar ik zou het wel gedaan hebben, denk ik, ja. Ik zou me niet onderuit gewurmd hebben. Maar het is natuurlijk wel zo, je moet ook in oogmerk nemen dat nu we toch wel een andere situatie hebben dan toen.
Ja.
Toen, we hebben nu natuurlijk een heel reële dreiging van Poetin. En toen hadden we, ja, je had het atoomevenwicht. En daar zorgden die Amerikanen voor. En je had het IJzeren Gordijn en zo. En, maar de dreiging van een Russische inval, die was toch wel minder groot en minder duidelijk en die werd minder gevoeld dan nu het geval is. Niet dat wij nu een Russische inval meteen op ons af zien komen, maar
nee,
dat er in Europa aan onze oostgrens gevaarlijke dingen gebeuren, daar is iedereen het wel over eens. Ja.
Het is gewoon een hele andere tijd nu.
Ja.
Dat
ja.
is ook wel een flink verschil.
Ja, zeker. Over mijn zoon dus zou vertellen, ga in dienst, of een kleinzoon. Ik heb een kleinzoon, die is 16, ja. Als hij mij die vraag zou stellen, weet ik niet wat ik zou antwoorden.
Maar is het een kwestie van mogen?
Hoe doe je?
Mag hij in dienst, je zoon of je kleinzoon?
Ja,
of?
Ik heb niks te mogen. Ik ben alleen maar een opa, dus dat valt verder weinig. En ik heb een dochter, dus...
Het zijn vooral zorgen.
Ja, ja, ja. En het is ook heel raar als ik nu zie, als ik bij die documentaires over die day. Ja, er waren jongens van 19, die zijn een paar jaar ouder dan mijn kleinzoon nu is. Dat is niet voor te stellen eigenlijk. Dus ik zou het zwijgen toe doen, denk ik. Ja.
Ze staan er wel.
Hè?
Zij doen het.
Ja, zij deden het. En nu, ja, dus... Ja, meer is er eigenlijk niet over te zeggen. Het is ook dubbelzinnig natuurlijk.
Ja, klopt.
Maar als je mij vraagt, zou je het zelf hebben gedaan? Ja, toen zou ik het, wat ik net vertelde over hoe nabij het is. Dat is toch wel een heel belangrijk iets. Dat het gevoel van, is jouw eigen belang aan de hand? Of is dat verder weg? Ja, dat was dus in de Tweede Wereldoorlog in mijn geval heel duidelijk. Ja, mijn belang is aan de hand. En nu, Oekraïne. Ja, we hebben nu toch een beetje een neiging om Oekraïne de kastanjes uit het vuur te laten halen. En wij helpen wel. Maar ja, het wordt ook niet voor niks een proxyoorlog eigenlijk genoemd. Het is een oorlog waarbij wij wel steunen, maar niet zelf de wapens opnemen.
Mm-hmm. Ja. Ja. Ik heb dan eigenlijk nog één laatste vraag voor je. Als je nu iets zou mogen meegeven aan de jongeren van tegenwoordig, wat zou dat dan zijn?
Ja, maar dat is moeilijk, omdat ik makkelijk praten heb. Ik zie niet zo gauw dat ze mij nog zullen oproepen om in dienst te gaan.
Mm-hmm.
Dus ik kan wel van allerlei dingen zeggen tegenover jongelui van nu, maar dat is een beetje raar zou dat zijn. Ja, het belangrijkste is eigenlijk volg goed wat er gebeurt. Volg wat er in de wereld aan de hand is. En dat is dan wel een advies wat ik wil geven. Denk niet dat anderen het wel voor je zullen doen. Die tijd is voorbij. We hebben nu een situatie in Europa waarbij wij ons moeten verdedigen tegen een niets ontziende vijand. Degene die ons daarbij altijd hielpen, taaien misschien binnenkort af. Misschien dat Trump straks, als hij president wordt, uit de NAVO gaat of weigert om dat artikel van de NAVO. Stel dat een van de Baltische landen wordt aangevallen om daar dan ook de consequentie uit te trekken. Kan allemaal. Dus wij moeten zelf dingen doen. En je ziet natuurlijk ook in zowel Nederland als Duitsland, Frankrijk, zie je nu radicaal rechtse tendensen die ook gepaard gaan met een minder militante houding ten opzichte van Poetin. Dus het is heel belangrijk om zelf een standpunt in te nemen, om goed bij te houden wat er aan de hand is. En ervan overtuigd te zijn dat jouw belang, ons belang, zich niet verhoudt met de gedachte dat anderen het wel zullen doen.
Goed, dit was hem weer voor deze aflevering. Herman, heel erg bedankt voor je komst en je interessante verhalen.
Oké, dankjewel.
Niet over de diensttijd, want u heeft geen diensttijd gehad natuurlijk.
Nee.
Nee, ik vond het echt heel erg interessant en bedankt voor je komst vandaag.
Graag gedaan.
Dit was hem voor nu. Dit was Leergroene Herinnering. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende.